genomen aan de rechterzijde van God, van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat gij een eerbiediger naam geërfd heeft dan zij. Zoals we hebben gelezen, God heeft voordat Jezus kwam door veel profeten gesproken. Maar nu heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hij is de erfgenaam van alles wat bestaat. Door hem is alles geschapen. Hij is het evenbeeld van God. Hij is oppermachtig. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Hij is vergeven boven de engelen. Hij heeft de naam boven alle namen en zit aan de rechterkant van Gods majesteit. Hij is het meer dan waard om onze lof te ontvangen. We starten de dienst met het lied van de maand. Een gezegende dienst. De tekst kan jammer genoeg niet geprojecteerd worden. Het zat er nog niet bij, dat laatste nieuwlied. Ik wist dat niet, sorry.
Is the name of voor hem. Het duister vrees zijn licht. Als hij rechtvaardig richt, dan vlucht het voort zijn stem. Vlucht het voort zijn stem.
Trij wil nu graag iets met ons delen.
Goedemorgen. Ik ben verrast dat hier nog iemand van onze kinderen is binnengekomen. Ik wist het niet. Speciale dag voor ons. En ik wil dat heel graag met jullie delen. Ik was eigenlijk niet van plan om deze morgen naar de dienst te komen. Omdat wij deze middag een feest hebben. Jan en ik zijn vandaag 40 jaar getrouwd. Ik was aan het sms'en met een van onze dochters. En wij hebben geluk. Wij hebben goede kinderen. Ja. En ze hebben gezegd, een van onze kinderen zei, ik kom zaterdagavond helpen. Wij willen dat jij in de dienst bent, dat je niet in de voormiddag moet thuisblijven. Ik kom helpen zodanig dat ik hier kan zijn. En toen legde de Heere op mijn hart om toch een getuigenis te geven. Want voor mij is het niet alleen 40 jaar getrouwd. Ik mag ook zeggen, ik heb 40 jaar geleden God ontmoet. En daarover wil ik iets vertellen. En ik stond deze morgen op en de dagtekst voor vandaag, dat is mijn ziel maakt de Heere groot. Mijn geest verheugt zich in God, mijn leven hever. 1 februari 1986, een bijzondere dag. 40 jaar getrouwd. In normale... Nog iemand, Silas. In normale omstandigheden zou dit toch de gelukkigste dag van je leven moeten zijn. Bij mij liep dit heel anders. Deze dag was overschaduwd door een intens verdriet, een diepe angst voor de toekomst. Mijn kinder- en jeugdtijd maakte het dat ik een zware rugzak had. Negatieve woorden van mijn vader achtervolgden mij en lieten mij gewoon geloven dat het mij allemaal niet zou lukken, dat ik niks waard was. Met deze gevoelens van angst en onzekerheid stapte ik de kerk binnen. Toen nog de katholieke kerk, want ik wil er wel bij vertellen, ik heb al van kindsbeen af altijd God gezocht. En Bavo, ik wil toch wel hebben dat je even die foto projecteert. Het is een foto vanuit de oude doos. Maar het is... ik kan, als je de blik in mijn ogen ziet, dat is iets die vereeuwigd is. Want hoe het ook was, ik ga het maar gewoon vertellen, het moment dat ik binnenkom in de kerk, had ik een ontmoeting met God. Ik wist niks op voorhand, niks. En, maar één ding weet ik zeker, jullie mogen mij allemaal tegenspreken. Hij was daar. Ik heb het gevoeld. Ik had een aanraking. En ik heb op dat moment, als ik daar kijk, zei ik, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. En dat was weg. Dat heeft misschien 30 seconden geduurd. Maar dat is het begin geweest van een reis met de Heer God. Hij heeft mij vanaf die dag mij nooit meer losgelaten. Ik zei tegen hem, hier ben ik. Dit was het begin van mijn levensreis met hem. Een reis met bergen en dalen. Met teleurstellingen en overwinningen. En de dingen die ik vooral mocht leren, en dat die de basis is geweest van mijn herstel, van mijn genezing, vanuit Psalm 139, het is een beetje vrij vertaald. Hij zag mijn vormeloos begin. Omdat hij mij wilde, geeft mijn leven zin. Ik mocht leren dat ik kostbaar was voor hem. En dat hij mij lief geeft. De Heer gaf ons een groot gezin. De Heer heeft al van kindsbeen af een passie in mijn hart gelegd voor kinderen. Ik kom ook uit een groot gezin en had al op heel jonge leeftijd de verantwoordelijkheid over mijn jonge broers en zussen. En ik moet niet zeggen, formidabel dat ik dat heb. De Heer heeft dat daar gewoon gelegd. En hij heeft ons gezegend met een groot gezin. Wij kunnen soms niet meer tellen, want er komen er altijd maar bij. Ook, hè, ons Luna is erbij gekomen. Ons Jethro is er bijna 16 jaar geleden bijgekomen. En ik wil zeker ook die vernoemen. Onze Roemeense dochter, onze Russische dochter. En David, die er ondertussen ook, maar je is ziek vandaag, die er ook bij is. En dat was zalf voor mijn ziel. De Heer stelde mij dikwijls voor nieuwe uitdagingen, waar ik steeds op hem moest leren vertrouwen. Want door de omstandigheden was mijn vertrouwen helemaal geschonden. Deze week, ook in een overdenking, kwam er iets dat Corrie ten Boom zei. God vraagt van ons geen groot geloof, maar hij vraagt een geloof in een grote God. En dit heb ik gedurende 40 jaren geloofd in een grote God. Hij is alles voor mij. En ik mag dat echt eerlijk zeggen, door de situaties, door de dingen dat ik heb geleerd, is de Heer alles voor mij. Ik kan alles aan hem zeggen. Hij is zo trouw geweest. Iedere keer als ik opnieuw een nieuwe uitdaging, een nieuwe teleurstelling te boven moest komen, of een verwerking van mijn trauma, dat ik het niet meer zag, toen was Ik wil ook iets meegeven aan de jongeren. Ik heb juist ook gekozen om dit voordat ze naar de zondagsschool gingen. Want ik had ook al aan de kinderen een keer verteld. Van de Heer heeft mij op dit moment geroepen. Dat is die foto daar, dat wilde ik zeggen. Maar ook aan de jonge mensen. Wat er gebeurt binnen relaties in deze wereld is soms heel beangstigend. Het gaat heel veel, hoe voel ik mij? Of wat kan mijn voordeel zijn in deze relatie? Maar een huwelijk is veel meer dan een relatie. Het is een diep mysterie. Een huwelijk is ook een afspiegeling van Christus en de gemeente. En ik denk dat wij daar echt moeten bij stilstaan. Het is ook een veilige plaats voor onze kinderen. En het is zo belangrijk, de Heer heeft dit ingesteld. Het is iets heel moois. En misschien, ik wil niemand pijn doen, voor sommige mensen zijn er teleurstellingen, zijn er echtscheidingen in het huwelijk. Maar de Heer gaat met ieder zijn weg. Dat is nu ons verhaal. Maar toch is het iets dat wij moeten vasthouden, die iets heel moois is. Ik wil afsluiten met een kaartje dat ik kreeg van een bevriende katholieke zuster toen ik trouwde. En ik wil daarbij zeggen, Jan en ik zijn geen supermensen. Helemaal niet. Wij hebben allebei, ik had een zwaardere rugzak dan Jan, en wij zijn zo gestart. Maar wat het belangrijkste is, en wij hebben altijd de Heer vastgehouden. En dat is het geheim, denk ik, van iets die kan slagen als de Heer centraal staat. Niet dat wij perfecte christenen zijn, totaal niet. Maar in onze zwakheid hebben we altijd de Heer vastgehouden. En zij schreef op een kaartje: het steunpunt in een huwelijk ligt niet bij het zwakke hart van twee mensen, maar bij het krachtige hart van God. En deze morgen, ik wil dat heel bewust doen. Ik heb dat ook al dikwijls aan de kinderen in de zondagsschool gezegd. Ik doe dat soms heel bewust. Als ik in mijn huis ben, dan ga ik echt stilstaan. Dan ga ik echt de Heer gaan danken. En dan noem ik het op voor wat hij heeft gegeven. En ik ben heel dankbaar in de eerste plaats voor ons grootgezin, voor al die kinderen die erbij gekomen zijn. En ik wil vooral, het gaat niet om mij of om ons, maar het gaat om hem. En ik wil hem deze morgen, hij was de grote aanwezige op onze huwelijks, toen ik binnenkwam, toen wij binnenkwamen in de katholieke kerk, op ons huwelijksfeest 40 jaar geleden. Hij is nog altijd onze grote aanwezige. En ons verhaal is nog niet helemaal geschreven, maar God gaat verder. En ik wil dit lied laten afspelen, niet om mee te zingen, maar gewoon om te luisteren en hem alle eer te geven. Dank u wel.
Ik hou van u. Uw genade blijft mij dragen. Dag aan dag in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God.
Nancy.
Goedemorgen allemaal. Jullie mogen zich eens op één rijtje zetten en allemaal gewoon kijken naar de mensen. Dat is makkelijker voor mij. Zo, kun je eens op één rijtje staan. Ik heb allemaal vlaggen bij. Ik heb daar iets opgeschreven, maar voorlopig moet je daar niet naar kijken. Gewoon eens kijken naar de vlag. Ik ga ze jullie laten vasthouden, dan kunnen mensen in de kerk ook een beetje meedoen. Nog niks zeggen als je weet welke vlag het is, want dat gaat straks mijn vraag zijn. Goed? Oké, goed. Je mag het prentje tonen aan de mensen en mag zelf ook een keer kijken.
Bij God mag je rustig zijn.
Oké, dan heb ik er nog eentje.
Alpha en Omega. Omega, ja. Alpha en Omega, ja. God is het begin en het einde.
Ja, wat hij in jou begint, dat gaat hij ook voleindigen. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Geertrui heeft verteld. En daar wil ik het ook over hebben in de zondagsklas met jullie. En de rots, daarover gaan we zingen, want dat is ons nieuw lied van de maand. Zijn jullie er klaar voor? Oké, dan mag je naar daar kijken als je de tekst niet zo kennen van het liedje. Dan gaan we samen dat liedje zingen. Ik ga de blaadjes ophalen. Zet jullie er niet verveeld mee.
Het is de bedoeling dat wij als volwassenen voorzingen en de kinderen zingen uit volle borst de echo. Ja, jullie zingen uit volle borst iedere keer hetgeen wat wij gezongen hebben. Dus wij zingen Hij is de rots en jullie uit volle borst Hij is de rots en zo verder. Ja? Gaan jullie lukken, hè?
Ja.
Hij is de rots. Waar ik op sta,
waar ik op sta.
Hij is de weg,
hij is de weg.
Waar ik op ga,
waar ik op ga.
En ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik leef. In het begin,
in het begin.
Was hij het woord. Het woord was God. En ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik leef, hij is het licht dat altijd schijnt. Van het begin tot aan het eind.
Dank Jezus, God Jezus, dat we nu naar de zondagschool moeten gaan, dat we iets mogen leren, Jezus, dat we vandaag nog een leuke dag mogen hebben. In uw naam, amen.
We mogen nu luisteren naar Stefan voor de preek.
Goedemorgen iedereen. Ik wil jullie vandaag meenemen naar een tekst uit de brief aan de Hebreeën. En over de auteur van deze brief bestaat een langere discussie. Sommigen schrijven hem toe aan Paulus, terwijl ook andere namen naar voren worden gebracht. Eigenlijk weten we niet wie de schrijver is. Maar persoonlijk vind ik dat eigenlijk ook niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat de schrijver, wie het ook mogen geweest zijn, zie door God heeft laten gebruiken als een instrument in zijn handen. En dat is ook mijn verlangen en gebed bij het doorgeven van deze boodschap. Laten we hopen met de zegen, de vragen. Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we ons vandaag opnieuw mogen verzamelen rond uw woord. We komen tot u met een open hart. Laat wat vandaag gezegd worden zijn tot eer en glorie van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Doorwaai die thuis met uw geest en gebruik mij als een instrument in uw handen. Zegen het woord van vandaag, Vader. Dat vraag ik u in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. De Hebreeënbrief is geschreven naar Joodse christenen die blijkbaar wat afgedreven waren van de christelijke leer. Het zij door beproevingen in het leven, vervolgingen of gewoon uit laksheid. Er worden in heel deze brief dan ook geregeld waarschuwingen en vermaningen naar hun hoofd geslingerd. Voordat we toekomen aan de tekst uit Hebreeën 12, die vandaag centraal staat, wil ik eerst in hoge vogelvlucht vliegen over de eerste 11 hoofdstukken. En dat doe ik bewust, omdat deze brief één samenhangend betoog vormt. En onze centrale tekst uit Hebreeën 12 is geen tekst die op zichzelf staat, maar een reactie op wat er vooraf allemaal gezegd is geweest. En vanaf het begin wordt duidelijk dat de grootheid van Jezus centraal staat in deze brief. Deze brief laat zien wie Jezus is en wat hij voor de gelovigen betekent. In de eerste hoofdstukken wordt Jezus gepresenteerd als Zoon van God, hoger dan de engelen en groter dan Mozes. Hij werd mens om ons te redden en roept ons op om vast te houden aan het geloof en Gods rust binnen te gaan. En die rust betekent in vertrouwen op God en zijn woord. Het woord van God wordt daarbij beschreven als levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, die hart en gedachten doorgronden. Verder vermaant de schrijver hen dat ze traag van begrip zijn geworden. Het is zelfs zover met hen gekomen dat ze opnieuw aangewezen zijn op melk in plaats van vast voedsel, terwijl ze al lang leraars hadden moeten zijn. Hij spoort hen aan om tot het einde toe vast te houden aan de hoop die voor hen ligt. En deze hoop is als een anker voor onze ziel en is meer dan een gewoon positieve levenshouding. Het is een vaste zekerheid, gegrond op wat God, zoals hij in zijn woord belooft, al heeft gedaan en nog zal doen. Het is de hoop die ons door het bloedoffer van Christus nieuw leven geeft en een eeuwige toekomst schenkt. Heel de Hebreeënbrief is eigenlijk een luide oproep om te volharden tot het einde toe. Verder zien we dat Jezus is aangesteld als hoge priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, een mysterieuze priesterkoning, die door sommigen aanzien wordt als een voorafschaduwing van Christus. Er wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus de middelaar is van een nieuw en beter verbond. Zijn bloedoffer aan het kruis heeft de oude offerdienst definitief vervangen en maakt vrije toegang tot God mogelijk. Gelovigen worden daarom opgeroepen standvastig te blijven. En er wordt ons meegedeeld om op elkaar te letten en elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. En langs zijn neusweg vermaant de schrijveren om niet weg te blijven van de samenkomsten, zoals sommigen blijkbaar al zouden doen. Hoofdstuk 11 is waarschijnlijk het meest bekende hoofdstuk uit Hebreeën. Dit hoofdstuk wordt dan ook wel eens genoemd de galerij van de geloofshelden. En daarin vinden we voorbeelden van geloofsgetuigen uit het Oude Testament die ons laten zien wat geloof in de praktijk betekent. Vertrouwen op God ook wanneer zijn beloften nog niet zichtbaar zijn. Hoofdstuk 12 sluit hij op aan door ons aan te moedigen net zo volhardend te lopen als deze geloofsgetuigen. We worden opgeroepen onze ogen op Christus te richten. En hier in hoofdstuk 12 vinden we de tekst die ik vandaag met jullie wil bespreken. Hier begint hij zijn slotbetoog als een dringend appel die rust op alles wat eerder is gezegd geweest. Laten we samen lezen in Hebreeën 12. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want dat zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we dankbaar zijn, omdat we een onwankelbare koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt, met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Tot daar. Met deze 5 versen neemt de schrijver ons mee in een betoog die bijna adembenemend is. Het is alsof hij ons eerst wakker schudt, dan stilzet, dan optilt en uiteindelijk laat knielen in verwondering en ontzag. Na wat we al gehoord hebben over waarschuwingen en vermaningen die geregeld herhaald worden in deze brief, begint hij hier opnieuw met een stevige vermaning. Ik weet niet hoe jullie dit lezen, maar ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat de schrijver hier zich een beetje boos begint te maken. Zo op een manier van, moet ik het nu nog eens zeggen? Hebben jullie nu nog niet begrepen? En dat hij met een trillend, belerend vingertje zijn stem verheft, terwijl hij zegt, luister goed, hè, mensen. Let op, hè, dat u hem die spreekt niet afwijst. Nu, met of zonder stemverheffing, het is een zin die meteen binnenkomt. Een zin die de adem afsnijdt. Niet omdat het zo dreigend klinkt, maar vooral omdat het zo persoonlijk gericht is. Dat u hem die spreekt niet afwijst. Hoe duidelijk deze boodschap ook is, we mogen deze waarschuwing niet naast ons neerleggen. Want het gevaar is dat afwijzing van het geloof heel subtiel kan binnensluipen. We denken misschien dat we goed bezig zijn, terwijl we Gods stem voorbij laten gaan. Het kan zijn dat we simpelweg afgeleid zijn door alles wat onze aandacht opeist. Luisteren naar Gods stem betekent niet een letterlijke stem horen, maar gevoelig zijn voor zijn leiding, door zijn woord, de Heilige Geest en de omstandigheden, en daarop in geloof te handelen. Deze waarschuwing komt niet voort uit dreiging, maar uit liefde. Zoals een dokter die zegt, luister naar mij, als je niet doet wat ik zeg, gaat het niet goed met jou aflopen. Dat zegt hij niet om je bang te maken, maar omdat hij wil dat je leeft. En God zegt hetzelfde, luister naar mijn zoon. Niet omdat hij zich wil opdringen of je bang maken, maar omdat zijn stem leven geeft. We lezen verder in 25. Want als zij al niet ontkomen zijn, toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Deze woorden moeten diep tot ons doordringen. Maar ook hier zit een diepe ondertoon van liefde in. Ze schudt ons wakker, niet om ons bang te maken, maar om ons op te richten. Om ons weer te plaatsen in de werkelijkheid van een God die spreekt en die verlangt dat wij leven. Een levenswandel zoals hij het bedoeld heeft. De schrijver vergelijkt dit met hoe mensen reageerden op God. Door heel de geschiedenis heen heeft God gesproken. Hij sprak tot Israël door Mozes, door profeten en met wetten en beloften. Hij onderrichtte, waarschuwde, vermaande en gaf leiding. Maar de mensen waren vaak geneigd om die stem weg te duwen, te vergeten of zelfs te verwerpen. En ze gingen zelfs andere goden creëren. Denk maar aan het gouden kalf ten tijde van Mozes. Maar ook vandaag kunnen die afgoden voor ons van alles zijn. Het kan een hobby zijn waar je al je tijd in steekt. Het kan je geld zijn, het kan van alles zijn. Maar dan moet je wel goed nadenken waarmee je bezig bent. Want de schrijver van Hebreeën herinnert ons eraan al vroeger, toen God nog via aardse boodschappers sprak, had het negeren van zijn stem ingrijpende gevolgen. Hoeveel te meer geldt dat nu, zegt hij. Nu God niet langer door tussenpersonen spreekt, maar door zijn eigen zoon. Hoeveel meer zouden we dan verliezen als wij de hemelse stem naast ons zouden neerleggen? Wie Christus afwijst, zal ervan hevige gevolgen dragen. Niet omdat God erop uit is om ons te straffen, maar omdat hij de bron is van leven. De nood zit niet in Gods strengheid, maar in onze zwakheid. Jezus is het levende woord, de stem van God die vlees werd. In hem horen we de toon van Gods hart, uitnodigend, doordrongen met wijsheid en barmhartigheid. Wie naar zijn woorden luistert, wordt aangeraakt door dezelfde stem die hemel en aarde gemaakt heeft. Laat dat even diep doordringen. Maar toch moeten we eerlijk zijn. Het is soms moeilijk om te luisteren. Soms voelt de stem van God te scherp, omdat hij niet alleen troost, maar ook waarheid spreekt. En dat kan soms heel confronterend zijn. We durven soms niet te luisteren, omdat we bang zijn om wat hij zou kunnen zeggen. Of we herkennen zijn stem niet meer, omdat we zo lang hebben geluisterd naar alles wat luid om ons heen roept. Om het te verduidelijken. Mijn gehoor was niet al te best. Maar vooral het laatste jaar is mijn gehoor enorm achteruit gegaan, waardoor ik nu hoorapparaatjes moet dragen. Als ik nu met iemand in gesprek ben die voor mij staat, klinkt zijn stem terug luider en verstaanbaar. Maar het grote nadeel is dat ook de omgevingsgeluiden versterkt worden. En dat kan soms zo storend zijn dat ik de stem van de persoon die voor mij staat niet meer kan verstaan. En dat is met God net hetzelfde. Wij worden soms zo bevangen door onze omgeving en alles wat zich daar afspeelt, dat we de zachte stem van God niet meer verstaan. En daarom kan het ook wel aangewezen zijn wanneer we met God willen praten, dat we ons best even afzonderen. Weg van alle prikkels rondom ons heen. Weg van de telefoons die rinkelen. Het gepiep van e-mails die binnenstromen, berichten op sociale media, nieuws dat constant updates geeft. Het is alsof ons leven één grote cacofonie van geluiden is. En ergens tussen al die geluiden door kan je misschien Gods fluistering horen. Zijn stem is vaak zacht, niet schreeuwerig, maar doelgericht. liefdevol en vol wijsheid. Zijn stem kan zich laten kennen in een gevoel van innerlijke vrede. Of een gedachte die plotseling helder wordt. Een Bijbels inzicht dat opeens van toepassing is. Of een innerlijke overtuiging dat iets moet gedaan worden, of misschien juist niet. Misschien raakt dit vandaag bij sommigen een gevoelige plek. Misschien realiseer je dat je Gods stem al lang niet meer hebt opgezocht. Misschien omdat je te druk bezig bent. Of gewoon te laks bent om er tijd voor vrij te maken. Misschien heb je je hart een beetje afgesloten uit teleurstelling. Misschien ben je gewoon moe of zit je vol met twijfels. Maar die hemelse stem spreekt nog steeds. Zijn spreken is niet om ons met de duim omlaag te drukken, maar om ons op te richten. Vers 26. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Hier verwijst de schrijver naar een indrukwekkend moment in de geschiedenis van Israël, de berg Sinaï. Daar klonk Gods stem zo krachtig dat het volk sidderde van ontzag. De berg stond in vuur en was vol rook, het donderde en bliksemde. De berg beefde terwijl het bazuingeschal steeds toenam. Alleen Mozes mocht de berg op, waar hij van God de 10 geboden kreeg. Het was een onthulling van Gods heiligheid. Een ontmoeting die overweldigend was. Zijn aanwezigheid was zo krachtig dat de hele schepping reageerde. En toch, zegt de schrijver, dat was nog maar een voorproefje. Toen sprak God van op een berg, nu spreekt hij vanuit de hemel zelf, door Jezus Christus, de volmaakte middelaar. Het bloedoffer dat alles heeft volbracht. Christus, die gestorven en opgestaan is. Die ons roept met woorden van genade, liefde en verlossing. Wie leeft in dit besef is in staat om zijn vrede te ervaren midden in chaos. Maar de schrijver zegt, die beving, dat was toen. Er is nu een belofte van een nog grotere beving. En we lezen verder in vers 26 en 27. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. Niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is wankelt en verdwijnt. Zodat alleen wat onwankelbaar is, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. De schrijver zegt iets heel indringends. God belooft dat hij nog één keer zal ingrijpen. Nog één laatste, definitieve keer. En dat ingrijpen zal alles raken. Niet alleen de aarde waarop wij leven, maar ook de hemel. Alles wat bestaat, zichtbaar en onzichtbaar. Het verwijst naar een, ook voor ons nog, toekomstige gebeurtenis. Het is een verwijzing naar de eindtijd, naar een volledige vernieuwing van de schepping. Deze woorden zijn tegelijk ernstig en hoopvol. Ernstig omdat niemand zich zal kunnen verschuilen. Hoopvol omdat wie zijn vertrouwen op God stelt, niet bang hoeft te zijn. Als alles beeft, zal blijken op welk fundament jouw leven gebouwd is. Alles wat wankelbaar is, zal verdwijnen, zodat alleen het onwankelbare van God overblijft. In ons dagelijks leven herkennen we dat wankelbare in vele vormen. Relaties die onder druk staan, ziekte, teleurstellingen, financiële zorgen, emotionele crisis, verlies van werk enzovoort. Zulke momenten kunnen pijnlijk en verwarrend zijn, maar ze hebben een doel. God laat zien wat stand houdt en wat niet. Wat geen eeuwigheidswaarde heeft, valt weg, zodat zichtbaar wordt wat eeuwig blijft. Zelf heb ik dat 27 jaar geleden ervaren. In de fabriek waar ik werkte, kwam er een reorganisatie. En van de ene week op de andere verloor ik mijn job. Voor het eerst in mijn leven was ik een volledig jaar werkloos. En in die tijd moesten we als werklozen elke weekdag in een lange rij gaan staan voor een stempeltje op onze topkaart. En ik weet nog goed dat het voor mij in het begin heel, heel confronterend was. Ik had tot dan, ik was toen 46 of 47 jaar, ik had heel mijn leven geswoegd in het zweet des aanschijns en dan moest ik daar van de ene dag op de andere als werkloze elke dag in de rij gaan staan voor een stempeltje. En die rij was zo lang dat ze zelfs op straat stonden aan te schuiven. En ik hoopte maar dat niemand van mijn kennissen daar toevallig voorbij kwam en mij in die rij zag staan. Ik voelde mij als een loser. Dat slaat natuurlijk nergens op, want het was mijn keus niet. Maar zo voelde ik mij wel. Maar mensen. Je kan niet geloven wat een prachtig, fantastisch, gezegend jaar dat geweest is. Maar dat zie je pas achteraf. Op het moment zelf zie je dat niet. Ruim een jaar daarvoor was ik begonnen met mijn zoektocht naar de zin van het leven. Ik heb allerlei zoekwegen bewandeld om dan een jaar later te blijven plakken in de Bijbel. En dan kwam dat ene jaar werkloosheid. En in dat ene jaar is het fundament gelegd waar ik vandaag nog altijd op sta. Met al de tijd die ik kon vrijmaken, las ik in de Bijbel, dag in dag uit. Ik stond ermee op en ging ermee slapen. Het is ook het jaar geweest dat ik tot bekering ben gekomen. Het waren niet de bazen van die fabriek die de touwtjes in handen hadden. Nee, hij, de Allerhoogste, had en heeft de volledige controle in zijn handen. Dat onverwachte jaar vakantie was achteraf gezien de perfecte timing. Let op, begrijp me niet verkeerd. Die reorganisatie is er niet gekomen op zijn vraag, dat geloof ik niet. Want ik was niet het enige slachtoffer. Naast mij waren nog veel collega's die moesten vertrekken. Wat ik wel bedoel is dat God, zoals hij belooft in zijn woord, de dingen ten goede keert. Hij heeft dat jaar gebruikt om mij te onderwijzen en de weg te tonen om in waarheid te leven. Maar zoals ik al zei, op het moment zelf zie je dat niet. Pas veel later kom je tot de vaststelling dat alles gebeurde op Gods tijd. Het wankelen wordt afgebroken, het onwankelbare wordt zichtbaar. Zo zien we maar dat alles wat niet eeuwig is, wordt losgemaakt. Het doel is niet vernietiging, maar bevrijding. God nodigt ons uit om ons hart en ons leven te richten op wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat wij ten volle op hem vertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat vertrouwen zou je kunnen vergelijken met een vliegtuigreis. Als je in een vliegtuig stapt, doe je dat niet omdat je zelf zo'n sterke vleugels hebt. Of dat je weet op welke knopjes je moet duwen. Nee, je stapt erin omdat je precies weet, omdat je eigenlijk, ja, je rekent op de expertise van de piloot. En je rekent erop dat hij weet wat hij doet. En zo is het net met geloof. Het gaat niet om onze vliegkunsten, maar om het vertrouwen in de expertise van de Almachtige, die weet wat hij doet. Ons vertrouwen rust niet op onze prestaties, niet op onze eigen kracht. Ons vertrouwen is verankerd in zijn koninkrijk, dat niet wankelt. In zijn genade, die niet breekt. En in zijn belofte, die eeuwig stand houdt. Ons vertrouwen ligt in Christus. De schepping beefde toen hij stierf. De hemelse machten beefden toen hij de dood opstond. En juist daarom is hij het vaste fundament onder onze voeten. Als alles om ons heen trilt, houdt hij ons vast. Als wij vallen, richt hij ons op. En zo eindigen deze versen hoopvol, want dat is precies waar God onze aandacht op richt. Hij die alles doet beven, is de enige die nooit wankelt. Deze woorden zijn niet alleen een beschrijving, maar ook een uitnodiging. Het nodigt ons uit om te bouwen op wat blijft en vaststaat. Niet omdat het leven dan makkelijk wordt, maar omdat het gedragen wordt. Laat deze verse je uitnodigen om opnieuw te kiezen. Om onze hoop te verplaatsen van het wankelbare naar het onwankelbare. Om ons leven te bouwen op Christus, op zijn woord en op zijn genade. Want als alles nog eenmaal geschud wordt, en dat zal vroeg of laat gebeuren, en die dag komt dichter en dichterbij, dan zal alleen datgene overblijven wat hij ons altijd al heeft willen geven. Dit wetende laat vers 28 ons zien wat dit in ons moet teweegbrengen. Laten we dankbaar zijn, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt, met eerbied en ontzag. Dit vers voelt als een diepe ademhaling na een indrukwekkend betoog. Het herinnert ons eraan dat het onwankelbare koninkrijk niet iets is wat we moeten opbouwen. Niet iets waarvoor we moeten vechten. Niet iets waarvan we hopen dat het blijft. Het is geen prestatie, het is geen project. Nee, we ontvangen het. God geeft het ons, hij reikt het ons aan. Als een geschenk, als een erfenis, als een fundament dat niemand van ons kan wegnemen. Dat koninkrijk is Gods nieuwe wereld die in Jezus al begonnen is. Het is de werkelijkheid waarin liefde het laatste woord heeft. Waarin genade sterker is dan schuld. En waarin leven sterker is dan de dood. Het is het koninkrijk dat groeit waar mensen Christus vertrouwen. Waar vergeving ruimte krijgt en gerechtigheid wortels schiet. En waar Gods woord richting geeft aan ons leven. Het is het koninkrijk dat je niet ziet met je ogen, maar dat je wel draagt in je hart. Het is onwankelbaar. Niet omdat wij zo standvastig zijn, maar omdat het rust op Gods trouw en niet op onze wispelturige gevoelens. Wie dit koninkrijk ontvangt, wordt beschikbaar voor God. Het maakt ons nederig. Het opent ons hart voor gehoorzaamheid. Niet omdat we bang zijn dat hij anders boos wordt, maar uit liefde. Met het weten dat hij het waard is. Eerbied en ontzag zijn geen angstgevoelens, maar het diepe besef dat God God is. De enige, almachtige en waarachtige, dat wij leven in zijn licht en in zijn rust. Broeders en zusters, ga thuis eens voor een spiegel staan. En durf degene die je aankijkt deze vraag te stellen. Op welk fundament staat jouw leven? Welke oude patronen, gewoontes of zekerheden houden jou nog vast? Terwijl God je uitnodigt om ze los te laten. Het koninkrijk vraagt om een leven dat God wil dienen. Niet uit dwang, maar uit dankbaarheid. Niet om iets te verdienen, maar omdat we al ontvangen hebben. Zo staan wij vast in een koninkrijk dat niet geschud kan worden. Gedragen door genade en gefundeerd op Jezus Christus, onze eeuwige koning en hoge priester. En zo komen we bij het laatste vers. Onze God is een verterend vuur. Na alle woorden over dankbaarheid en over heerbied en ontzag, klinkt deze slotzin als een donderslag bij onze hemel. Onze God is een verterend vuur. Deze uitspraak heeft twee betekenissen. Enerzijds zien we dat na de terugkomst van Jezus en na het duizendjarige vrederijk, dan komt er een laatste oordeel. En dan zal God zich daadwerkelijk tonen als een verterend vuur. Voor allen die tot het einde toe de Almachtige als starrig hebben afgewezen. Zij zullen Satan volgen in het eeuwige vuur, de hel. Anderzijds, in de context van onze tekst vandaag, vormt het een beeld dat als een rode draad door heel de Bijbel loopt. Het verterend vuur staat als symbool voor Gods absolute heiligheid en zuiverheid. Het wordt verterend genoemd omdat niets wat onrein is in zijn nabijheid kan blijven bestaan. Dit goddelijk vuur verdraagt geen onrecht, geen kwaad en geen huichelarij. Tegelijk heeft dit vuur ook een waarschuwende functie. Wie zich tegen God verzet of weigert naar zijn stem te luisteren, zal uiteindelijk met zijn oordeel te maken krijgen. Dat oordeel is geen uiting van wraakzucht, maar van Gods rechtvaardigheid. Wat betekent dit voor ons? Het betekent dat God niet is zoals wij. Hij is niet klein te krijgen. Hij is niet te temmen en niet te manipuleren. In zijn rechtvaardigheid worden geen compromissen gesloten. En toch staan wij allen voor hem als mensen die tekortschieten. Want niemand van ons is zonder zonde. Wie dat beseft, voelt dat de nabijheid van God geen vanzelfsprekende zaak is. Maar iets wat ontzag oproept. Zo is God als een verterend vuur. Tegelijk gevaarlijk en fascinerend. Je kunt je aan verwarmen, maar je moet er niet achteloos mee omgaan, want wie ermee speelt, verbrandt zich. Voor ons heeft het verterend vuur van God vooral een zuiverende werking. Het brandt weg wat ons belemmert en afleidt. En dat proces kan confronterend en pijnlijk zijn. Maar uiteindelijk is het heilzaam en bevrijdend. De Bijbel gebruikt hiervoor het beeld van de goudsmid. Die legt ruw goud in een pot boven heet vuur en terwijl het goud smelt, komen de onzuiverheden bovendrijven. En de goudsmid schept die dan heel zorgvuldig weg. En dit herhaalt zich net zo lang tot er alleen nog puur glanzend goud overblijft. Het beslissende moment is wanneer de goudsmid zich over de pot buigt en zijn beeld helder in het goud weerspiegeld ziet. Dan weet hij dat het goud zuiver is. Op dezelfde manier werkt God met ons. In de smelkroes van beproevingen komen onze onzuiverheden naar boven drijven. Gewoontes, gedachten, angsten of fouten die ons gevangen houden. En God verwijdert ze geduldig en liefdevol. Net zoals de goudsmid de onzuiverheden wegschept. En dit proces duurt net zo lang, tot hij in ons het beeld van zijn zoon weerspiegeld ziet. Een leven dat hem weerspiegelt in karakter, liefde en trouw. Zo werkt Gods verterend vuur, het smelt wat ons vasthoudt, zodat zijn zegen zichtbaar wordt in ons leven en tot zegen kan zijn voor anderen. En daarom klinken de woorden uit het laatste hoofdstuk Hebreeën 13, als een warme, liefdevolle, vaste hand die God op onze schouder legt. Wanneer we daar lezen dat hij zegt: nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Wat God in hoofdstuk 12 openbaart als heilig, machtig en bevend, openbaart hij hier in hoofdstuk 13 als nabij, trouw en ondersteunend. Dus als er in jouw leven dingen wankelen, laat het je niet afschrikken. Maar herinner je eraan dat hij niet wankelt. Dat zijn trouw niet kraakt. Zijn aanwezigheid wijkt geen moment van je zijde. En daarom mogen wij ons leven steeds opnieuw in zijn handen leggen. In aanbidding, herebied, vertrouwen en dankbaarheid. Want de God die spreekt, is dezelfde God die ook vandaag en morgen en overmorgen en voor eeuwig zegt, ik ben bij jou en ik laat jou niet los. Die belofte brengt rust in ons hart en schenkt ons moed voor elke nieuwe dag. En precies vanuit dat vertrouwen klinkt de daaropvolgende zin, wat zouden mensen mij kunnen doen? Dat is geen hoogmoedige uitspraak, maar een geloofsbelijdenis. Het betekent niet dat mensen ons nooit kunnen kwetsen, teleurstellen of onrecht aandoen. We weten allemaal dat dit spijtig genoeg wel zo is. En dat kan echt pijn doen. Maar het laatste woord ligt niet bij hen, want de schrijver wijst ons op een diepere werkelijkheid. Wat mensen ook doen, zij kunnen nooit de trouw van God verbreken. Zij kunnen nooit zijn liefde van je losmaken en ze kunnen nooit zijn plan met jouw leven verhinderen. Hij zal jou nooit loslaten. De macht van mensen kent zijn grenzen, maar zijn macht is onbegrensd. Mensen kunnen omstandigheden beïnvloeden, maar ze kunnen jouw fundament niet aantasten. Want dat fundament is Christus. En hij is onwankelbaar. Ik wil afsluiten met Hebreeën 13, vers 19, 20 en 21. Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de Heer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Het volgende lied heeft Stefan gekozen. Een lied die mooi aansluit aan alles wat we zojuist hebben mogen horen.
Is it his affair? dagen. Dood, waar is die macht? Waar is die prikkel gebleven? Jezus liefde, ik zal leven. De schepping kielt in diep van zand. De hemel juicht voor onze koning.
Heer Jezus Christus, ik wil u hartelijk danken ook, Heer, voor uw trouw en genade. Heer, ik wil u ook hartelijk danken voor het getuigenis, ook, Heer, van Geertrui, dat we ook mogen zien, Heer, dat u trouw bent en dat u ons hebt geroepen. Heer, ik wil u danken, u hebt ons uitgekozen en we hebben niet naar u gezocht. Dank u hiervoor, om Jezus wil. Amen.
Heer, ik wil u bedanken voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u trouw bent tot in eeuwigheid. Dank u voor uw genade, voor uw liefde. Dank u dat u onwankelbaar bent. Ook als alles rondom ons wankelt, dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. U die onwankelbaar bent en nooit verandert en ons nooit in de steek laat. Dank u wel daarvoor. We eindigen met glorie aan God. Ik stel voor dat we recht staan en alle lof en eer
aan hem geven die het zo waard is. Mededelingen zingen jullie allemaal op potscherven. Ik weet niet of er bijzondere mededelingen nog zijn. Ah, oké. Okay. Ja, dan in naam van Jan en Heertrui worden jullie uitgenodigd op de receptie. Geniet ervan.